Lucas van den Berg en hij zal voor ons gaan spelen een lijdenspsalm, psalm 69, vers 1. O God, verlos en red mij uit de dood, nood, de wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Ik roep mij moe in deze jammerstaat. Mijn keel is hees, zij is van droogte ontstoken. En daar ik hoop op God mijn toeverlaat, schrei ik mijn blind, mijn ogen zijn bezweken. In deze lijdenstijd willen we een gedeelte lezen uit Matteüs 27 vanaf vers 45 tot en met 54. Matteüs 27 vanaf vers 45 tot en met 54. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Sommigen van die daar stonden zulks horende zeiden, deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. De tekst waar we over na willen denken is vers 46 en dan de bekende woorden: dat is mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is 46, het tweede gedeelte. Dit keer lees ik u een meditatie over dit diep ernstige woord van de schrijver Arthur Pink. En het is misschien goed om daar iets van te vertellen van deze man. Het was een Engelse prediker die in 1954 overleden is. Hij wordt wel eens de laatste van de Puritijnen genoemd. Hij schreef verschillende boeken met verhandelingen en preken. En zijn geschriften kenmerkten zich door een diep inzicht in de schrift en in het werk van de drie-enige God. De behandeling van deze tekst komt uit zijn boek Het Spreken van de Borg op Golgotha. Dat handelt over de zeven kruiswoorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wij staan hier op heilige grond. Dit zijn woorden van ontzaglijk belang. De kruisiging van de Heer Jezus Christus was de meest buitengewone gebeurtenis die ooit op de aarde plaatsvond. En deze uitroep van de lijdende Zoon van God was de meest ontzagwekkende uiting van dat verbijsterende schouwspel. Het was niets nieuws in de geschiedenis van de mensheid dat een onschuldige veroordeeld en gevonnist werd. Daar zijn er veel van geweest, veel martelaren, van de rechtvaardige Abel tot die van Zacharia. Maar hij, die hier aan het kruis hing, was geen gewoon mens. Hij was de Zoon van God, in zichzelf zonder enige schuld. Pilatus had als rechter gezegd: ik vind geen schuld in deze mens. En zijn moordenaars aan weerszijden konden hem niets ten laste leggen. Ook die voor hem stonden niet. En toch is het niet vreemd dat een mens God zou willen vernietigen. De dwaas zegt immers in zijn hart: er is geen God, Psalm 14. Dat is de begeerte van de mens. En het is wel vreemd dat Jezus als Gods zoon zo door zijn vijanden behandeld wilde worden. Het is vreemd dat de Vader zelf vanuit een geopende hemel eerder hard verklaart: deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. En dat zijn vader hem nu overgaf aan zo'n smadelijke dood. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De omstandigheden waren ook bijzonder. Toen deze woorden gesproken werden, was het middag. 12 uur, midden op de dag. De zon stond op haar hoogste punt. En ineens werd het nacht. 3 uur lang, midden op de dag. Geen zonsverduistering, want dan is er nog voldoende licht. Het was angstwekkend bijzonder. Spurgeon zegt terecht: het werd middernacht op de dag. Het woord verlaten, het is een van de meest verdrietige woorden in heel het menselijk spraakgebruik. Als een moeder haar kind voorgoed kwijt is, dat is een niet te beschrijven verdriet voor een mens. Maar als God ons verlaat, dat is het allerverschrikkelijkste van alles. Dat is het kwaad van alle kwaden. Het toppunt van alle rampen. Dat ziet een gevallen mens in zijn onvernielde toestand niet. Maar hij of zij, wiens ogen door Gods geest open gingen, begrijpt de dichter van Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen: alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Die onderschrijven deze woorden: God kwijt is alles kwijt. De uitroep van alle Godvrezenden door alle eeuwen heen is geweest: verlaat ons niet, o God. De Heer Jezus had in de 33 jaar dat hij op de aarde leefde de ononderbroken gemeenschap met zijn vader gekend. Wat moet dat dan betekend hebben dat hij nu door God verlaten was? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat zijn woorden van een ongeëvenaard lijden. Zij duiden het toppunt van zijn smarten aan. De soldaten hadden hem wreed bespot, gegezeld, geslagen. Zijn kleren uitgedaan, openlijk de schande opgehangen aan het kruis. De menigte tartte hem. De moordenaars naast hem wierpen hem dezelfde smaad in het gezicht. Maar geen klacht, geen veroordelende woorden. Maar nu, wanneer de samengebalde toren van de hemel op hem neerdaalt, roept hij het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Deze uitroep doet toch het hardste hart smelten? De Heer had immers zijn volk nooit verlaten. Toen ze daar hulpeloos voor de Rode Zee stonden, toen Israël in de woestijn soms leek om te komen van honger of door de vijanden, de Heer antwoordde op het geroep. Het duurde soms de tijd, maar hij antwoordde. Altijd. Hij was zijn volk genadig. Maar hier, aan het kruis, er kwam geen antwoord van zijn vader. Zelf had hij aan het kruis nog wel gesproken hiervoor, voordat hij deze woorden uitte. Voor zijn vijanden, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Voor een van de moordenaars, heden, zult gij met mij in het paradijs zijn. Zijn moeder, vrouw, zie uw zoon, zie uw moeder. Maar nu, op zijn angstige uitroep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Niets. Geen stem uit de hemel. Niets. Alleen. Verlaten. In de duisternis. Overgegeven aan de machten van de hel. Wie kan dit begrijpen? Mijn God, waarom verlaat gij mij? In deze uitroep zien we hoe afschuwelijk de zonde is. Hier wordt ons getoond hoe ver de zonde gaat. Adam pleegde in feite zelfmoord. Hij en Eva vermoorden hun eigen geestelijke leven. Moedwillig, een vorm van zelfmoord. Daarna zien we de zonde in de vorm van de broedermoord, toen Kaïn zijn eigen broer Abel doodsloeg. Maar aan het kruis wordt het hoogtepunt bereikt in de godsmoord, omdat de mens de Zoon van God kruisigt. Hier zien wij dus de afschuwelijkheid van de zonde. Maar ook het karakter van het loon op de zonde. De bezoldiging van de zonde is immers de dood. De zonde sleept de dood achter zich aan. En hiermee wordt niet alleen de lichamelijke dood, maar veel meer de geestelijke dood bedoeld. De gelijkenis van de verloren zoon, door de Heer Jezus zelf uitgesproken, laat de betekenis van het woord dood duidelijk zien. Bij de terugkeer van de jongste zoon zei de vader: deze mijn zoon was dood, maar is weder levend geworden. In dat ver afgelegen land had hij niet opgehouden te bestaan. Nee, hij was lichamelijk niet dood, maar geestelijk wel. Vervreemd en gescheiden van zijn vader. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Deze verschrikkelijke gebeurtenis op Golgotha kan vanuit vier verschillende gezichtspunten ook nog bekeken worden. In de eerste plaats, de mens verrichtte hier een werk. Hij vertoonde zijn verdorvenheid door Jezus aan het kruis te nagelen. In de tweede plaats, de Satan verrichtte een werk. Hij openbaarde zijn onverzadigbare vijandschap tegen het vrouwenzaad. Die hem zou vermorzelen, dat wist hij. En hier leek hij het haast te winnen. In de derde plaats, de Heer Jezus verrichtte een werk. Hij stierf. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Zodat hij ons tot God zou kunnen brengen. Dat was het belangrijkste werk. En in de vierde plaats, God de Vader verrichtte ook een werk. God de Vader vertoonde zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Er moest genoegdoening komen aan zijn rechtvaardigheid. De zonde moest gestraft worden. En dat kon er maar één, zijn zoon. Die kreeg de toren van over onze zonde over zichzelf uitgestort. Heilige grond, zeiden we al. Welke pen kan dit beschrijven? God is zo heilig dat een sterfelijk mens hem niet eens kan aanschouwen en in leven blijven. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hier zien we ook de verklaring van Gethsemane. Vanuit zijn jeugd had de Heer Jezus geleden, onder en ook van de mensen. Hij had geleden van de Satan, maar aan het kruis zou hij lijden door het toedoen van God zijn Vader. De Heere zou zelf de zaligmaker verbrijzelen, dat zou alles overschaduwen. En in de hof van Gethsemane zag Jezus de zwartste wolk op zich afkomen. De verschrikkelijke storm naderen. Mijn ziel is geheel bedroefd, roept hij daaruit. Dit was maar niet een verschrik terugdeinzen in afwachting van een vrede dood. Het was niet de gedachte aan het verraad van Judas, nog de verlating van al zijn discipelen. Het was ook niet de verwachting van spot, van smaad, van de slagen, van de spijkers en van de pijn. Nee, dat was allemaal heel erg. Maar toch als niets vergeleken met hetgeen hij aan het kruis te verduren kreeg als zondendrager. Hij overdacht de niet uit te drukken verschrikking van 3 uren duisternis en alles wat die inhielden. Mijn ziel is geheel bebloefd. Verbaasd, zegt Marcus, wat hier betekent de uiterste graad van verbaasdheid die iemands haren overeind doet staan. In zware strijd, zegt Lucas, een tweegevecht van man tegen man. Hij wordt hier geplaatst voor de drinkbeker die God hem te drinken geeft. Het was de drang van de onvermengde toren van God. En dat verschrikkelijke uitzicht, vooruitzicht, doet hem verschrikkelijk zweten. Zelfs bloeddruppels. En het doet hem vragen, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Gethsemane, de naam betekent olijvenpers. Druppel voor druppel worden de olijven en hier Christus geperst. En zo zal Christus aan het kruis de drinkbeker leeg drinken die hem in Gethsemane werd voorgezet. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar hoor eens, niet mijn wil geschieden, zegt hij in Gethsemane, maar uw wil geschieden is. Hier zien we de onwankelbare trouw van de zaligmaker aan God. Hij onderwierp zich aan de wil van zijn Vader. Hier op Golgotha deed Christus verzoening. Vooral ook allereerst naar Gods zijde toe. Het ging erom dat de toorn van de Vader immers gestild werd. Beide, de zonde en de straf op de zonde, werden overgedragen op de Heer Jezus. En het bloed van Christus werd niet alleen voor de zijnen gestort, maar dus ook gestort voor God in de eerste plaats. En zo wordt het ook afgeschaduwd in die gedenkwaardige paasnacht in Egypte. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Aan het kruis was Christus buiten de lege plaats, een vervloekte plaats. Hij was als een melaatse, zonde gemaakt voor ons. Het waren afschaduwingen in het Oude Testament van wat er zou gebeuren bij Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is geen uitroep van wanhoop. Nee, niemand heeft meerdere liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden, Johannes 15, vers 13. Maar de grootheid van de liefde van Christus kan alleen gewaardeerd en geschat worden wanneer we in staat zijn na te gaan wat het afleggen van zijn leven inhield. Omdat hij lief had, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief had, zo heeft hij lief gehad tot het einde, Johannes 13, vers 1. En wat Jezus doorgemaakt heeft in die 3 uur duisternis kan niet met woorden uitgedrukt worden. In het Oude Testament staan allemaal verwijzingen, vooral ook in de psalmen, maar ook in klaagliederen, de hittigheid van zijn toren. Of verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. En ik heb gewacht naar mededogen, maar er is geen. Naar vertroosters. In Gethsemane waren er nog engelen die hem vertroosten. Aan het kruis niemand. Hoe zegt onze psalm in de berijming dat ook mooi? Het wordt straks gespeeld. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? Als u daar straks naar luistert, moeder, maar het let ook op de melodie. Die werkt eraan mee. Het is als het ware een smekende melodie. De geliefde van de vader moest alleen gelaten worden in de buitenste duisternis. Het waren 3 uren waarin de eeuwigdurende hel was samengeperst. Christus moest dit ondergaan om zijn volk te behouden. Het was enkel liefde. Het was plaatsvervangende liefde. Deze uitroep voorzegt de uiteindelijke toestand van een onbekeerde. Ook dat. Door God verlaten. Eeuwig. Soms hoor je wel eens dat God iedereen toch lief heeft. Hij is te barmhartig om ooit de bedreigingen uit zijn woord uit te voeren. En dat is nou precies, zegt Arthur Pink dan, datgene wat de oude slang tegen Eva zei. Gij lieden zult de dood niet sterven, dat zei die slang. Precies het omgekeerde van wat God gezegd had. Ten dagen dat gij daarvan, van die boom, eet, zult gij de dood sterven. Wiens woord bleek waar te zijn? Niet het woord van de duivel, want hij is een leugenaar van het begin. Het woord van God is waar, altijd. God is barmhartig, maar er is een grens aan Gods barmhartigheid. We hebben gezien hoe God zijn toorn op Christus heeft uitgestort, terwijl hij daar hing op Golgotha als borg voor zijn volk. Wees ervan verzekerd dat hij zeker ook zijn toorn zal uitstorten over u als u in uw zonde zult sterven. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard toen deze de plaats van de zondaar innam. Zo zal hij ook degene die de zaligmaker verwerpen niet sparen. Daarom roept hem aan. Want wie hem vindt, die vindt het leven. En mag straks eeuwig zingen, mijn God. Ik zal u al eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Nog 1 keer die woorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het was een uitroep van verlating. Dat u en ik daar nooit de diepte van zullen leren kennen. Het was een uitroep van scheiding. Laat niemand van ons dat aan het eind van ons leven ondervinden. Het was een uitroep van verzoening. Mogen de reddende kracht daarvan aan ons allen geschonken worden door het geloof. Wij gaan nu luisteren naar orgelspel en dat is Psalm 22, vers 1, zoals ik al aankondigde. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij. En brullend klaag in de angsten die ik leid, dus fel geslagen. Zij ik mijn God bij dag moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Zij ik des nachts moog kermen, ik heb geen rust. Ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Psalm 22 vers 1. Ik ga u voor in gebed. Heilige God in de hemel, wij staan vanavond op heilige grond. En dat is eigenlijk altijd het geval als we in de kerk zijn. En als uw woord voor ons open ligt, heren. Waar uw woord open gaat, staan we op heilige grond. Want u wilt in dat woord aangeven wie wij zijn. Geworden door de zonde. Maar ook wie u wilt zijn voor zondaren. En wat u gedaan heeft. En wat het u gekost heeft. Om zondaren weer te verzoenen. Heren, we hebben nagedacht. Na mogen denken over een van de ernstigste woorden uit uw woord. Daar zijn eigenlijk voor mensen haar geen woorden aan te geven. De uitroep van uw zoon, de Heer Jezus Christus. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat is niet in te denken, heren, wat dat geweest is. Maar laten we het dan maar bewonderen, heren. En laten we het maar in stilte zo zien. En in stilte ook zo bewonderen dat u dat wilde doen. Want het was de wil van uw zoon zelf, heren, dat hij dit ging doen. Al dat lijden, dat viel haast in het niet wat hier gebeurde. Dat lijden was al erg, wat hij tijdens zijn omwandeling op de aarde had meegemaakt. Maar wat hier aan het kruis gebeurde, heren, dat is met geen pen te beschrijven en met geen woorden uit te drukken. Dat kunnen wij eigenlijk nauwelijks begrijpen. Heren, wil geven dat we er iets van mogen gaan leren kennen in ons leven. En dat we ook het wonder gaan leren kennen dat u verloren zondaren opzoekt. Dat is immers het grootste wonder, heren, want we hebben het nooit verdiend. U kunt geen reden in onszelf vinden. Niets, er is niets goeds te vinden. We hebben van onszelf ook geen geloof, heren, maar het grote wonder is dat u het wil geven. U schenkt genade aan niets verdienende zondaren, die we allen zijn. En heren, dat wilt u ook doen. O, dan bidden wij van u, heren, wilt u toch geven dat we er allen deelgenoot van mogen worden, voor het eerst of opnieuw. U wordt van het geven nooit minder, heren. U wilt het schenken aan nietswaardige, onwaardige mensen. Heren, dat we zo ook deze geschiedenis toch mogen zien, ook in het licht van de komende weken. En dat we ons mogen verwonderen, in stilte verwonderen over dit grote gebeuren. Deze gebeurtenis op Golgotha, die de belangrijkste gebeurtenis is geweest in de wereldgeschiedenis. Heer, u heeft laten zien wie u bent, dat u barmhartig bent, dat u genadig wilt zijn. We bidden voor de gemeente, Heer, voor de mensen thuis die meeluisteren, meekijken. Wilt u ze gedenken, Heer, ook anderen wellicht. Wilt u ze zegenen, gedenk ze in de omstandigheden waarin zij zich bevinden. U bent aan tijd en niet aan plaats gebonden, Heer. U kunt in alle kamers komen, u kunt ook in alle harten komen. Wilt u het doen, Heer, ook waar eenzaamheid is, waar pijn is, wilt u genadig zijn en ondersteuning geven. En dat we u mogen aanroepen, ook in die nood, dat mag ook. Die lichamelijke nood, of die geestelijke nood, Heer, dat we u daarvoor mogen aanroepen. Wil ze met ons zijn ook verder nog deze avond, geef ons nog een goede avond. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ook al onze zonden in het spreken, in het luisteren. Ook de zonden die wij doen in onze daden. De zonden die ons altijd aankleven. Heere, gedenk ons, vergeef ze. Om het bloed van de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. De organist gaat nu spelen het koraal Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Daar zal hij enkele coupletten van spelen. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.